Goedenavond en leuk dat u luistert naar Ongelooflijk Humanisme in Overijssel. Vanavond gaan we het hebben over Johan Derk van der Capelle tot en Pol, een bekende Zwollenaar uit de 19e eeuw. En hij is in het nieuws omdat een beeldengroep die voor hem is gemaakt als eerbetoon, nu al jarenlang, al 240 jaar lang in Italië staat en maar niet naar Zwolle komt. En omdat het zo lang duurt, is er nu een ander voorstel, namelijk om die beeldengroep opnieuw te maken, opnieuw te 3D-printen. Dat voorstel komt van Fibernearing, een Zwolls bedrijf. En daar gaan we Jasper Bouwmeester over horen, hoe dat precies in zijn werk gaat. Wie was Johan Derk van der Capelle tot en Pol? Wat waren zijn idealen en wat moet iedereen eigenlijk daarvan weten? Daarover gaan we eerst in gesprek met Rob de Bree van Antiquariaat De Zilveren Eeuw. Ook uit Zwolle. Dus we gaan eerst even aan de lijn met Rob. Rob, welkom in de uitzending. Jij bent een fan van Johan Derk van der Capelle tot en Pol. Mag ik dat zo zeggen?
Ja, dat mag je wel zeggen, Bas. Dat is echt het geval. Ik ben echt wel een fan van Johan Derk. Dat is ook natuurlijk een beetje omdat hij ook in zekere zin een Zwollenaar is. Ja. Maar het komt ook omdat ik dus al heel lang bezig ben met een andere Zwollenaar, Rijnvis Feit. En tot mijn verbazing merk ik dat die twee dus ontzettend veel dingen gemeen hebben gehad.
Ja,
maar dat komt misschien schrijver, later ook nog wel even.
De schrijver, Rijnvis Feit. Ja. En Johan Derk van der Capelle tot en Pol, hij is niet geboren in Zwolle. Hè? Hij heeft daar wel een groot deel van zijn leven doorgebracht en is daar uiteindelijk ook gestorven. Maar dat heeft voor jou betekenis omdat jij natuurlijk ook in Zwolle woont en je antiquariaat daar gevestigd
hebt.
Ja,
klopt. Ja.
En dat is ook reden voor de gemeente Zwolle om er veel aandacht aan te besteden en te proberen om hem ook een soort van in te zetten om waarom eigenlijk? Misschien kun je daar iets over zeggen. Wat is eigenlijk de connectie van de Zwolse politiek nu met de idealen van Johan Derk in het verleden?
Ja, dat is een moeilijke vraag, Bas.
Ja.
Misschien is het... Ja, ze zijn er dus nu in ieder geval mee bezig, laat ik het zo zeggen. Ze zijn er mee bezig, in de gemeenteraad praat erover.
Ja.
Er worden ook stukken gemaakt naar aanleiding daarvan.
Dat is positief, toch?
Zichzelf is dat positief. Nou, in zekere zin. Maar voor ons is het zo dat wij dus nu wel wat weer reclame moeten gaan maken voor onze expositie over Johan Derk van der Capelle daar in Gorssel. Dat is een tentoonstelling die al een tijdje draait. En die eigenlijk helemaal geconcentreerd is op eigenlijk even een van de meest interessante kanten van Johan Derk. Dat is namelijk dat hij pionier was op het gebied van het begraven buiten de kerk. Dus zeg maar het begraven in de natuur.
Ja,
en dat heeft hij overigens ook gemeen met Rijnvis Feit. Samen hebben ze ooit eens een keer in Zwolle, daar komt Zwolle dus weer te pas, in 1779 al een aanvraag gedaan of ze een begraafplaats mochten inrichten in het open veld.
Ja.
En dat is dus geweigerd destijds. Of in ieder geval, het is niet doorgegaan.
Nee,
en toen is Van der Capelle maar doorgegaan naar Gorssel, want daar woonde een heleboel familie van hem. En daar is dat, die begraafplaats, dan weer wel opgericht. En vandaar dat wij
Van der Capelle, die is in Gorssel. Dat is dan voor de luisteraars die het niet kennen, net over de grens in Gelderland, maar ten zuiden van Deventer. Rijnvis Feit is uiteindelijk wel in Zwolle begraven. Die is nog te bezoeken aan de Meppelerstraatweg. Althans, het graf van Rijnvis Feit, het grafmonument.
Ja, klopt. Ja, en dat was dus ook een nationaal gedenkteken, hè?
Ja.
Voor Rijnvis Feit. En daar zit ook inderdaad een grafkelder onder. Dat is later pas, er is een hele ontwikkeling in dat begraven buiten de kerk. Hè. Dat heeft ook veel te maken met de Bataafse revolutie. Maar het is ook een kwestie van hygiëne. Maar goed, allebei zijn ze er dus uiteindelijk in geslaagd om een begraafplaats in de open lucht voor elkaar te krijgen.
Ja, en die is dus in Gorssel. En dan, als we er even snel doorheen gaan, die is Van der Capelle zelf is daar begraven. Hij is daarna daar toch weer weggehaald, althans zijn stoffelijke overschot. En dat is opgeblazen door tegenstanders van de kapelle. En daarna is er toch weer een monument gebouwd. En op die plek is nu dus ook de tentoonstelling waar jij het over hebt.
Nee hoor, er is niet nog een monument gebouwd. Nee, dat is niet. Dat monument is dus vereerd. Het was dus een begraafplaats met toch wel een monumentje erin. Mm-hmm. En die is dus opgeblazen. En toen is, dat is wel een beetje tragisch, toen is dus ook... De kist met Van de Capelle is dan weer gewoon onder de kerk in Gorssel neergezet. Omdat het niet meer veilig was. Dat was gelukkig van tevoren. Dus ze wisten dat het zou gaan gebeuren, die klap. En hij ligt dus eigenlijk nog steeds op een plek waar hij niet liggen wil.
Hij ligt in de kerk van Gorssel, terwijl hij eigenlijk bij leven ervoor pleitte om buiten de kerk begraven te worden.
Ja precies.
Ja, dat is wel... Ironisch, ja. Maar als mensen naar Gorssel gaan, dan kunnen ze dus niet alleen naar de kerk en naar dat graf, maar ook naar jullie tentoonstelling.
Ja, dat is in het tramstation. Dat is eigenlijk, Museum Moor staat daar. Dat is ook een heel interessant museum. En dan komt er een grote parkeerplaats en een beetje een vlakte. En dan staat daar het tramstation. Dat is een bescheiden oud tramstationnetje. En daar hebben wij die expo. En daartussen ons, zal ik maar zeggen, en Museum Moor, daar is die begraafplaats geweest.
Ja. Dus dat is nu een parkeerplaats.
Ja.
Ja.
Oh, ja.
ja,
misschien zou het niet zo'n gek idee zijn om daar nou eens een keer een nieuw gedenkteken neer te zetten.
Ja, precies. Ja, want de aanleiding dat nu het nieuws komt is die beeldengroep. Hè, en die zou naar Nederland moeten komen, kunnen komen, origineel of in kopie. En dan weer in een kerk terechtkomen. Maar eigenlijk is dat dus niet de plek om Johan Derk van der Capelle tot en Pol het beste tot zijn recht te laten komen, zeg je?
Nee, absoluut niet. En bovendien zeg je dan, dat is natuurlijk ook zo, als je maar bezig bent met die beeldengroep, dan vergeet je natuurlijk eigenlijk te zeggen, ja, wie was dat dan, die Johan Derk? Waarom moeten we hem in ere houden?
Laten we het daar anders nog even over hebben. Er zijn heel veel Zwolse scholieren bijvoorbeeld die gaan naar de Van der Capelle, zoals ze dat noemen. Misschien dat daarvan een klein percentage ook weet naar wie de Van der Capelle scholengemeenschap is genoemd. En daarvan weer een klein percentage iets kan vertellen over de idealen. Maar ik denk als je aan de gemiddelde Zwollenaar, Overijsselaar, Nederlander vraagt wie het was en wat zijn ideeën waren, dat je eigenlijk weinig weerklank vindt. En dat is best jammer, toch?
Ja, dat vind ik echt inderdaad. Het is goed. Ik vind dus dat de mensen in Zwolle er eigenlijk wel recht op hebben, maar ook wel baat bij hebben. Dat ze een klein beetje weten, wie dat nou eigenlijk was, die Johan Derk van de Capelle. Hè? Vooral natuurlijk ook, omdat er al zo heel lang dus die actie bestaat. Maar verder wordt er eigenlijk niks gezegd over die goede man.
De actie over de standbeelden die we uit Italië hierheen willen halen. Maar wat zouden mensen dan in ieder geval moeten weten? Wat zou eigenlijk elke Zwollenaar of misschien wel elke Nederlandse democratisch geïnteresseerde burger moeten weten?
Ja, precies. Dat hij dus een van de eerste belangrijke personen in Nederland was die zich bezig hebben gehouden met democratiseren van de samenleving.
Ja.
En dat is natuurlijk wel heel erg interessant voor ons.
Ja.
Dat kun je dus merken ook aan de wapenfeiten, zeg maar, die hij heeft. Van de wapenfeiten van hem. Dus aan het volk van Nederland, daar hebben de meeste mensen ook nog wel eens van gehoord. Dat is
aan
dus ook echt
aan het volk van Nederland, ja, voor de
een pamflet
luisteraars
is dat,
die het niet kennen, misschien even heel kort nog. Dat is dus het pamflet wat hij schreef.
Ja,
1781. En dat is pas veel later uiteindelijk vastkomen te zijn dat hij dat heeft geschreven. Het werd wel een hele tijd vermoed, maar meer dan 100 jaar later is het bewijs pas geleverd. Maar daarmee heeft hij echt de patriotische beweging leven in geblazen, die al wel bestond. En die hebben uiteindelijk na het overlijden van Van der Capelle de Bataafse Republiek gesticht. En eigenlijk,
heel lang na het overlijden. Hè? Dat was pas 1795.
Ja,
maar het is al een tijdje zo geweest dus dat de patriotten min of meer voor het zeggen hadden.
Ja.
Maar wat wel leuk is ook te zeggen, misschien is dat wel goed. Ik vind ook belangrijk dat er dus links worden gelegd naar de tegenwoordige tijd, als je het hebt over Johan Derk, hè?
Ja.
En toen we in Gorssel de tentoonstelling hebben geopend, heb ik hem vergeleken met, moet je niet schrikken, met Pieter Omtzigt.
Ja.
En hoe meer je daar naar kijkt, hoe meer je dat zo ziet, dan denk je, nou, dat klopt eigenlijk precies, hè?
Ah, ja, ja.
Dus die kun je wel een hele beschrijving geven, maar iedereen kent wel Pieter Omtzigt.
Ja.
En het tweede, wat ook erg interessant is, dat Van de Capelle, net als Pieter Omtzigt, medestanders en tegenstanders had.
Ja, ja, dat is bij beiden is, heel duidelijk ja, terug te zien. Maar Pieter Omtzigt, dus de huidige politicus, inmiddels ex-CDA, ook ja. een, nou geen pamflet, maar zelfs een heel boek heeft hij geschreven
ja.
vorig jaar.
Ja.
Wat is dan de rode lijn of die hen verbindt? Of wat hebben zij dan gemeen volgens jou?
Nou ja, als je kijkt dus naar de bekende dorstendiensten van Johan Derk, hè? Dat speelt zich dan af in Twente, waar Pieter Omtzigt ook vandaan komt.
Ja.
Dat is dat ze zich het lot aantrekken van, ja, van de gewone burger.
Ja.
Dat is
ja.
het. En dat was in die tijd was dat zo. Dat in Twente nog, maar dat is was er meer op gebieden zo. Dat daar de vreselijkste dingen gebeurden. Hè, zeg maar gerust dat het slavernij was.
Ja.
Waar dan de mensen die het daarvoor het zeggen hadden zich schuldig aan maakten. Dus ja, dat is ook wel weer iets waarvoor je zegt, nou, dat verbindt toch met waar wij tegenwoordig dan belangstelling voor hebben, voor die slavernij.
Ja, ja.
Dus het is echt best wel een actueel figuur ook.
Ja.
En ik vind het ook wel leuk dat je zegt, ja, de Van de Capelle scholengemeenschap. Hè. Het is ook een beetje zo dat wij noemen ons de Zwolse Burgercommissie.
Ja.
En dat wij zeggen, ja, we willen tentoonstellingen maken. Overigens, met het materiaal dat we hebben is nagelaten door toch ook wel een bekende Zwollenaar. En dat is Jan Wigger, die werkt op het Historisch Centrum Overijssel. En die had een flinke verzameling prenten, boeken, pamfletten en zo van en over Johan Derk.
Ja.
En dat is dus het materiaal waarmee wij dus tentoonstellingen willen organiseren. En waarmee we dus dat hele verhaal over hem een beetje zichtbaar kunnen maken.
Ja.
En dat zou dus heel leuk zijn als scholen daar ook eens. Die tentoonstelling die draait nu al een tijdje, maar die kunnen we kleiner of groter maken. En dan zitten we...
Ja.
Zouden we naar een school kunnen brengen.
Dus er is heel veel interessant materiaal van en over Johan Derk van der Capellen tot en Pol.
Ja.
Een deel daarvan
ja.
is nu in Gorssel dan te zien, neem ik aan, op die
ja.
expositie. Maar dat is ook beschikbaar op andere plekken. Ja, nou, je zou aan die school kunnen denken, inderdaad. Ik heb ook, ik ga naar de Van der Capellenstraat wel eens, maar dan ga ik daarheen voor mijn boodschappen. Dat is in Zwolle-Zuid, het winkelcentrum. daar.
Ja, dus, nou ja, dat denk je toch even aan op toch, hè?
Ja, nou ja, ja, ja. Er staan wat winkels leeg. En misschien dat zo'n ruimte ook wel, als je er toch niks hebt, voor wat democratische bewustwording zou kunnen zorgen. Dus,
staan daar winkels leeg, Bas?
Ja, dat inmiddels ja. is de economie weer ietsje... gaat weer iets beter met de economie, maar er staan nog een aantal panden leeg.
Ja, daar zou je het ook neer kunnen zetten. Maar ja, er zitten allemaal haken en ogen aan, hè? Met verzekeringen en zo. Er is trouwens nog één ding dat ik even wil noemen.
Afsluitend nog, ja.
Ja, hoor. We zijn dus inderdaad ook al bezig met deze expo die we nu hebben. Die gaat dus eigenlijk alleen maar over de dood van Van de Capelle, de begrafenis van Van de Capelle. En ook hoe men in die tijd over, dat is heel erg interessant, over doodgaan en begraven dacht. Hoe mensen daarmee bezig waren. En dat waren ze ook in die ja. tijd. Maar een van de meest opzienbarende standpunten van Van de Capelle was dat hij voor burgerbewapening was.
Ja.
Ik wil het nog even zeggen, want de meestal verschieten mensen dan van kleur als je dat
ja,
vertelt.
Ja, dat is in Amerika de Fifth Amendment. Hè, dat heeft ook zijn wortels in die tijd en daar was hij ook bij betrokken.
Ja,
ja, maar in Nederland inderdaad, ja, dat heeft...
En dan heeft iedereen daar toch wel een indruk van wat dat dan in Amerika allemaal teweeg brengt.
Ja, dat
en dan snap je ook wel dat het echt een hele omstreden figuur ook was.
Ja.
Maar toen niet hoor, toen lag dat heel anders met die burgerbewapening.
Ja,
Ja, je zou het iets met, je zou het met dienstplicht kunnen vergelijken. Ik heb ook nog in dienst gezeten, overigens.
Daar kijken we nu heel anders op terug. Ja, maar dan blijkt dat je ook de historische context toch ook wel heel belangrijk is. En als mensen zich daar wat meer ook bewust van zouden kunnen worden, dan zou dat heel mooi zijn. En dan kan de beeldengroep, die nu weer in het nieuws is, daar misschien een mooie aanzet en aanleiding voor zijn. En jouw wens is eigenlijk dat mensen zich ook meer gaan verdiepen in de persoon en de ideeën van Johan Derk, van Der Capelle tot een Pol. Als ik het
ja, zo en het zou dus inderdaad zo moeten zijn dat wat je in de krant leest, dat dan ook dikwijls gaat over Johan Derk en niet alleen maar over een of andere, een of andere klus die zou zijn om die beeldengroep dan maar een beetje na te maken en die dan verder te gebruiken.
Dat
gaat niet meer over waar het over zou moeten gaan. Hè? Maar ik geloof dat het wat beter wordt, hoor, zo langzamerhand.
Ja, nou ja, de mensen hebben dit interview nu gehoord. Dus wie op zondagavond voor de radio zat, die weet in ieder geval ietsje meer. En de aanmoediging is ook om dan verder vooral eens op te zoeken, al is het maar met een startpunt in de historische kanon, hè, de kanon van Nederland, dat staat allemaal online. Daar kunnen mensen in ieder geval een soort minimum aan kennis opdoen die elke burger volgens Rob de Bree dan zou moeten hebben. Rob, bedankt voor dit gesprek.
Ja, Bas, jij ook bedankt natuurlijk. Ja. Ik ben heel benieuwd.
We weten nu wat meer over Johan Derk van der Capelle tot en Pol, over zijn link met Zwolle en Overijssel en ook net over de grens van de provincie in Gorssel. De aanleiding waarom dit allemaal in het nieuws kwam, dat is natuurlijk de beeldengroep die in Italië staat, die naar Zwolle zou moeten komen volgens velen, en die nu misschien op een andere manier wel kan worden gerecreëerd, namelijk door hem te 3D-printen. Jasper Bouwmeester zou dat kunnen doen met zijn bedrijf Fibernearing. Jasper Bouwmeester werkte eerder bij Windesheim in Zwolle en richt ondertussen Fibernearing op. En daarmee maakt hij allerlei 3D-figuren, 3D-modellen. Voor visuele marketing, voor de entertainment-industrie. Maar hij zou dat ook kunnen doen van de bekende beeldengroep van Johan Derk van der Capelle tot en Pol. Maar goed, hoe gaat dat precies in zijn werk? En wat voor technologie wordt daarbij gebruikt? Daarover gaan we nu in gesprek met Jasper Bouwmeester. Jasper, jij bent oprichter van je eigen bedrijf Fibernearing. Dat is echt een Zwols bedrijf, geloof ik.
Ja, klopt. We zijn nu een jaar of vijf hier bezig in Zwolle.
Ja. Dus. Ja. En als Zwols bedrijf hebben jullie gezegd van wij kunnen die beeldengroep eventueel ook namaken. De beelden van Johan Derk van der Capelle of de beelden als eerbetoon. De beelden zelf die in Italië staan. Jullie zouden die kunnen 3D-printen. Hoe gaat dat? Ik dacht eerst, mijn eerste vraag was eigenlijk technisch gezien. Hoe kun je dat doen? Is dat niet heel ingewikkeld? Hoe gaat dat in zijn werk als je zoiets wil namaken?
Nou ja, die technieken die zijn allemaal ontzettend inontwikkeld of in ontwikkeling.
Ja.
En wat we voorgesteld hebben, wat je zou kunnen doen, is dat wij een 3D-scan maken in Italië, waar die beelden nu dus staan.
Ja.
En dat betekent fysiek dat we daarheen gaan met iemand die de beelden inscant. En dat is eigenlijk een soort grote fotocamera die we op een statief neerzetten op heel veel verschillende plekken. En die maakt echt een 3D-computermodel van die beelden.
Ja.
Nou, en dan vervolgens als we dat 3D-model hebben, dan kunnen we dat op de techniek die we hier ontwikkeld hebben in Zwolle, kunnen we dat uitprinten. Ja, heel veel mensen die kennen 3D-printen eigenlijk van zo'n sliertje materiaal dat neergelegd wordt. Wij doen het heel anders. Wij werken met een bak vloeistof, vloeibare hars. En daar projecteren we met licht, projecteren we eigenlijk plakjes van het beeld elke keer op. En op die manier bouwen we een beeld bouwen we op.
Ja.
Nou, en dan aan het eind heb je dus een één-op-één kopie. In dit geval zijn de delen die wij printen zijn tot een meter hoog. Dus deze beelden zijn zo groot dat we ze uit meerdere delen moeten opbouwen. Maar dan als een soort 3D-puzzel zetten we dat in elkaar. En dan heb je een perfecte kopie van het beeld.
Dus je gaat naar, dus je zou dan naar Italië gaan. Alles wat je nodig hebt is een fototoestel. Of althans een,
ja, soort
een 3D-scanner. Maar dat is, ik dacht dat dat misschien heel groot zou zijn. Dat je om dat beeld helemaal een stellage moet bouwen om dat te scannen. Maar zoals jij het nu vertelt, hoeft dat niet. Dan maak je alleen van verschillende kanten plaatjes, als het ware.
Ja, je maakt van verschillende kanten scans. Dus het is inderdaad een apparaat dat op een statief staat. En die zetten we op verschillende plekken neer om dat beeld heen. En dan elke keer maakt hij een opname. En dan uiteindelijk wordt dat in de computer aan elkaar geknoopt.
Ja, ja, en dat bouw je dan na met HARS. Bij HARS denk ik zelf ook aan iets wat smelt bij hogere temperaturen. Dus misschien een domme vraag hoor. Maar als je dat beeld dan hier nabouwt en je zet het ergens neer en het komt in een warm zonnetje te staan, smelt dat dan niet? Of hoe lang gaat zoiets mee, zo'n 3D geprint beeld?
Ja, juist onze kunstharsen, die harden op een manier uit dat het niet meer smelt. Dus eigenlijk zijn onze prints juist heel geschikt voor hogere temperaturen.
Ja.
De prints die wij maken, die kunnen tot 100 graden gewoon gebruikt worden.
Ja.
Dus dat is meer dan genoeg voor in de zon.
Ja, precies. Ja, dat zul je niet zo snel, zo'n temperatuur zul je niet zo snel bereiken op een zonnige zomerdag. En qua kleur, dat vroeg ik me ook af. Wat voor kleur heeft zo'n beeld als jullie het hebben 3D geprint?
Nou, als wij het hebben 3D print, dan is het een beetje een blauw-groenige kleur. Maar dat werken we dus nog af met een coating. En in dit geval hebben we eigenlijk gezegd van dat zou super mooi zijn om dat samen te doen met Siwab of Artes hier in Zwolle. De opleidingen. Daar zitten gewoon heel veel mensen die ontzettend handig zijn met juist dit soort specialistische afwerkingen.
Ja.
En dat is een samenwerking waar we in het verleden ook wel dingen mee gedaan hebben. En dat is volgens mij ontzettend geschikt voor dit soort projecten.
Ja, dus dat zou dan met studenten van Siwab of Artes kunnen, die ik neem aan op basis van het origineel proberen dat zo goed mogelijk te benaderen, de kleuren van het marmer.
Klopt, ja. We hebben in het verleden ook wel andere beelden marmer doek gegeven, maar dat is dan inderdaad met bedrijven buiten de regio.
Ja.
Maar juist om dit als echt een Souls project te zien, lijkt me hartstikke leuk.
Ja, ja. Ja, want jullie hebben dit eerder gedaan, zei je. Wat zijn dat dan voor opdrachten die je normaal krijgt? Gebeurt dat vaker dat marmeren beelden door jullie worden nagebouwd voor musea of voor kunsttentoonstellingen? Of is dat dan in een andere context?
Nou ja, het is natuurlijk nog redelijk nieuw, maar we hebben bijvoorbeeld voor een museum in Haarlem beelden. Dat zijn marmeren beelden, die stonden daar wel op dat museum. Alleen die moesten naar binnen, of die waren heel erg aan het suiker eigenlijk. Dus die beelden die wilden ze graag binnen neerzetten om ze niet verder te laten vervallen.
Ja.
Dus die zijn ingescand. En op basis van die 3D-scan hebben wij de beelden geprint en die zijn marmer afgewerkt.
Ja, ja, en die zijn beter bestand tegen weer en wind dan de originele.
Die zijn beter bestand tegen weer en wind. Of die zijn, nou ja, ze zijn gewoon heel goed bestand tegen weer en wind. En het is natuurlijk het mooie op het moment dat je de 3D-scan hebt, ja. dan kun je die kopie ook daarna weer opnieuw maken.
Ja.
Om wat voor reden dan ook nodig zijn.
Je kan een oneindige hoeveelheid beelden maken eigenlijk. Hè? Het is misschien ook wel een heel vreemde ontwikkeling. Waar vroeger de David van Michelangelo helemaal uniek was. Kan nu iedereen hem in zijn tuin zetten? Nou, dat is natuurlijk al langer gaande. Is het ook zo dat deze Zwolse beeldengroep, dat je daar op basis van zo'n scan die jullie maken, in principe iedere Zwollenaar er eentje in zijn tuin zou kunnen zetten op schaal. En dat je ze kan gaan verkopen als toeristische hebben dingen misschien op verschillende groottes. Zijn daar mogelijkheden voor?
Nou ja, dat is natuurlijk mogelijk. Uiteindelijk is denk ik degene die de opdracht hierin geeft, in dit geval de gemeente, is de eigenaar van die modellen dan. En dan vervolgens is het ook aan hun om te kijken van wat ze willen. Maar op het moment dat je een 3D-model hebt, dan kun je dat in de computer natuurlijk heel makkelijk groter en kleiner maken.
Ja.
En op die basis kunnen wij het natuurlijk ook in elk formaat printen.
Ja, ja, dat ik zie allemaal mogelijkheden, moet ik zeggen. Of we delen het uit aan de basisscholen en met een paar potjes verf kunnen ze hun eigen inkleuring daaraan geven, letterlijk.
Ik, Ik denk dat je inderdaad hele leuke dingen kunt doen daarmee. En je kunt, in het geval van onderwijs kun je er volgens mij ontzettend veel waarde uit creëren. Want wat jij zegt, de basis. Maar je kunt ook inderdaad, je kunt dit ook omdraaien en bij Artes en Sibab echt gebruiken als een onderwijsobject. Verschillende studentengroepen op verschillende manieren dat laten afwerken. Ja. Een van de andere dingen die ook nog mogelijk is op het moment dat je een 3D computermodel hebt, die beelden, dat zijn natuurlijk vrij oude beelden en die hebben behoorlijk veel schade op verschillende plekken. De hand is niet meer compleet en dat soort dingen. Nou, aan de ene kant voegt dat natuurlijk ontzettend toe aan de karakteristiek van zo'n beeld.
Ja.
Maar aan de andere kant kun je ook zeggen, dit is best wel een interessante vraag om op basis van de 3D-scan van de huidige beelden om die digitaal te repareren of poses te veranderen en dat soort dingen. Dat zijn allemaal dingen die je daar aan kunt doen.
Ja, dat zijn allemaal mogelijkheden die je niet had met dat soort oude kunst. Om er allemaal dingen mee te gaan doen die je natuurlijk niet met het kunstwerk zelf zo snel zou gaan doen. Om het weer aan elkaar te plakken of dicht te plamuren. Het kunstwerk zelf moet in de oorspronkelijke staat behouden blijven zoveel mogelijk. En die noodzaak vervalt dan hierbij. Het zijn hele tot de verbeelding sprekende ideeën. Hoe schat jij de kans in dat het ook echt gaat gebeuren? In welke fase zit het nu? Dit voorstel, is het een proefballonnetje of is het echt iets wat bij wijze van spreken later dit jaar werkelijkheid zou kunnen worden?
Nou, ik denk dat het de realiteit is dat het ergens tussenin zit. Technisch kan het gewoon, dus dat is, daar is absoluut geen vraag over. Ik denk dat de gemeenteraad heeft een motie aangenomen waarbij ze, of heeft het in elk geval besproken, en die zijn erg welwillend in dit hele verhaal, dus dat is hartstikke mooi.
Ja.
Er is natuurlijk budget binnen de gemeente vrijgemaakt om die beeldengroep hierheen te halen. Ja, ja. Dat is nu niet gelukt. Maar ze hebben wel uitgesproken dat ze het budget in elk geval willen gebruiken om te kijken naar andere opties.
Ja. Ja.
Dus wat dat betreft denk ik dat er een heleboel sterren nu in de goede lijn staan.
Ja. Oh, ja, ja.
En het is als mensen het willen, dan is het denk ik gewoon iets wat Zwolle een ontzettend mooi project kan geven.
Ja, nou, het verdient een mooie plek. We gaan het merken. Het is dus voorbij de fase van het proefballonnetje, maar of ze er echt gaan komen, dat is nog even spannend. En dat gaan we komend jaar met belangstelling volgen natuurlijk. In ieder geval heel veel succes in het vervolg en natuurlijk met alle andere 3D-prints die jullie aan het maken zijn met Fibernearing. En bedankt voor de toelichting die je erop wilde geven, Jasper.
Ja, bedankt graag hè.
Dat was Jasper Bouwmeester van Fibernearing over hoe we een nieuwe beeldengroep kunnen gaan 3D-printen. Dat gaat om de beeldengroep die is gemaakt voor Johan Derk van der Capelle tot en Pol. En over hem hoorden we eerder deze uitzending wat meer achtergrondinformatie van Rob de Bree. En Rob de Bree vertelde ook over een tentoonstelling in Gorssel over dezezelfde persoon. En daarvan moet ik nog even vermelden dat daar flyers en informatie over te vinden zijn bij boekhandel Bloks in Zwolle. Daarmee sluiten wij deze uitzending af. Mijn naam is Bas den Herder en ik hoop u volgende week weer te horen. Voor nu op tijd naar bed en morgen gezond weer op. Dit was Ongelooflijk Humanisme in Overijssel.